Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
Hartelijk welkom bij de CryptoCast, nummer 236. En dit is deel 2, het podcastgedeelte. In het eerste deel, 236a, hebben we het gehad over het laatste crypto-nieuws. En nu gaan we het hebben over de merge van Ethereum met Haishal Dabian. Hartelijk welkom. Ja. Medeoprichter van Cryha en co-host Jacob Boersma, blockchain-deskundige en oprichter van WBNode.
Hallo.
Hoi. Voor we beginnen nog even het volgende. Als je graag luistert naar de CryptoCast, vergeet je dan niet te abonneren. Dat is heel belangrijk, want dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Haishal Dabian, als we hier een nieuwe gast hebben, dan vragen we altijd eerst, hoe ben jij eigenlijk met crypto in aanraking gekomen en wanneer?
Ja, leuke vraag. Ik denk ook een hele leuk verhaal over voor Jacob. Dus de eerste keer dat ik van crypto ooit heb gehoord is toen Jacob in het begin van 2016 een presentatie gaf bij Control Alt Deloitte. Toen was ik nog een student en was ik bij Jacob in de zaal.
Ah zo, goed. Nou, dat is inderdaad mooi om dat te vernemen. Ja, precies. En het was een goed moment ook natuurlijk, 2016.
Ja, ja, net voor de DAO-hack allemaal. Dus dat is allemaal...
Dat natuurlijk ook, maar ook net voor de bull market van 2017.
Ja, ook. Ja,
net het begin van de hele blockchain-hype eigenlijk.
Ja. Dus wat deed jij toen, Jacob, jij had verteld wat crypto was?
Wat deed ik? Na die presentatie ging ik met mijn huidige compagnon ook praten over... wat hebben we net gehoord? En toen dachten we, misschien kunnen we iets hiermee gaan doen. En dat is eigenlijk het begin van mijn carrière geweest. Dus ik vind het grappig om nu...
Van je bedrijf?
Ja.
Ja, ja, ja. Ja, mooi. Vertel wat je bedrijf doet, Cryha.
Cryha, we zijn een blockchain studio. En dat houdt in dat we eigenlijk crypto-applicaties bouwen. We zijn ook agnostisch. Dus we gebruiken meerdere crypto-technologieën om te bouwen. We kijken naar...
Verschillende protocollen ook.
Ja, precies. Ja. En applicaties die we hebben gebouwd, we hebben overheidsprojecten gedaan. We hebben met grote multinationals gewerkt. En nu focussen we steeds meer op de crypto-industrie zelf. Dus we werken dan nu samen met protocollen om nieuwe uitvindingen te zoeken.
Ja, ja. En welke protocollen gebruiken jullie zoal? Voorbeelden?
Ethereum hebben we vaak gebruikt.
Ja.
We hebben nu een project draaiend op Agoric. Dus we gaan lanceren ook met de mainnet van Agoric. We werken met Definity. Meerdere.
Oké. En hoe maak je een keus? Als je zegt, we zijn agnostisch, maar je moet op een gegeven moment wel de knoop doorhakken. Hoe doe je dat?
De keus is afhankelijk van de needs van het crypto project. Dus bijvoorbeeld nu zijn de layer 2 protocollen nou heel interessant. Ja. Omdat dan de trade-off is security voor schaalbaarheid. Dus als dat een belang is, dan ga je voor schaalbaarheid. Als je echt security nodig hebt, dan ga je eerder naar de layer 1 solutions. En ook wat is mogelijk. Want we zitten nog echt in de kinderschoentjes, de echt begintijden. Dus en het is vaak ook een beslissing van time to market. Dus wat is mogelijk met de huidige technologie? Wat moeten we bijbouwen? Wat kunnen we gebruiken van de community?
Okay.
Dus het is een breed overwogen beslissing om een protocol te kiezen.
Maar dan moet je wel kennis hebben van een hele hoop protocollen.
Ja, inderdaad.
En welke staan er op je repertoire? Dat vind ik eigenlijk wel interessant om te weten.
Ja, het blijft ook schuiven. Want iedere keer komt er iets nieuws in de markt. En dan denk je, dit lost best wel een interessante ding van de crypto-industrie. Dus in het begin had je Ethereum. Daarna kwam je schaalbaarheidsproblemen. En dan kijk je naar de Gen 3, wat ze voorheen noemde. Dus dat zijn Polkadots, de Cosmos. Dus die geloven dan in een meerdere crypto blockchain wereld.
Ja.
Dus die met elkaar gaan praten.
Blockchain interoperabiliteit eigenlijk.
Ja, dus
je
precies.
Tussen verschillende blockchains transacties kunt doen.
Ja, precies. Dus die geloven niet in één chain. Dus de chains rule them all. Die geloven meer in, ieder blockchain heeft een bepaalde functie. Dus dat moet dan toegepast worden in een bepaalde context. En nu ben ik heel erg geïnteresseerd in de layer 2 solutions ook.
Voorbeelden?
Dus, voorbeelden. Je hebt Optimism en Arbitrum. En dat zijn optimistic roll-ups gebaseerd.
Wat is dat?
Oh, Optimistic roll-ups, ja.
Ja, een roll-up, dat is eigenlijk hetzelfde als wat je bij Bitcoin met het Lightning-netwerk doet, is dat je dus niet iedere transactie of ieder smart contract als zodanig op de blockchain zet, maar dat je het bij elkaar doet en op een handige manier combineert, zodat het allemaal veel kleiner is en alleen zeg maar het bewijs wat je nodig hebt op de blockchain zet. En dat geeft heel veel meer capaciteit. Wat het verschil is tussen een gewone roll-up en een optimistic roll-up, dat mag hij je uitleggen.
De optimistic roll-up ga je ervan uit dat de transacties die doorgespeeld worden naar de main chain goed zijn. Dus optimisme, zegt ook in de naam. En de bedoeling is dan voor de mensen die de main chain opereren om te kijken van waren ze inderdaad goed. En als ze niet goed zijn, dan flag je ze. Dus je begint vanuit het uitgangspunt dat het goed gaat lopen. Maar je bewijst het pas na. Dus als het geaccepteerd wordt, wordt het pas bewezen. En een andere roll-up vorm waar ik nu heel interessant vind, is de zero-knowledge roll-ups. Dus dat zijn gebaseerd op zero-knowledge proofs. En dan ben je niet afhankelijk van de optimisme. Dus het zal wel goed lopen. Dan krijg je gelijk een validatie eigenlijk dat de transacties die doorgespeeld worden goed zijn.
Ja, dus je genereert een cryptografisch bewijs dat het correct is. En dat bewijs is controleerbaar zonder dat je de inhoud van de transactie weet.
Dat is
het mooie van het zero.
Oké. Tot zover even dit uitstapje naar de wereld van de verschillende protocollen. We gaan het verder over Ethereum hebben, want we krijgen een merge. Eerst maar eens eventjes een klein stukje terug. Waarom is die grote opfrisbeurt van Ethereum ook weer nodig?
Waarom is de merge nodig? Dus de merge stond eigenlijk in de planning al, volgens mij op de eerste paper.
Volgens mij stond het al in de yellow paper, ja.
Ja, ja. Dus het stond in de planning en het bedoeling.
En dat was 2016 of zo al? Of nog wel eerder?
Nog eerder, denk ik.
Nog eerder. Dus
volgens mij
2014.
Dus toen Ethereum gebouwd werd, wisten ze eigenlijk al dat die verbouwd moest worden.
Ja.
Oké.
De bedoeling toen de tijd was ook, je had proof of work en dat is heel erg gebaseerd op die ASIC mining. Ja. Dus ze wouden dan een oplossing daarvoor bieden, dat ze dan op een andere manier gaat valideren.
Komt het erop neer dat die mining in Ethereum is gestopt om het maar alvast te laten werken? En eigenlijk willen we het anders?
Het is... Dus of de mining in Ethereum... Ik begrijp, sorry.
Nou ja, Ethereum is van start gegaan met mining. Ja. Straks hebben we het zonder mining, hebben we proof of stake.
Ja.
Hebben ze eigenlijk vanaf het begin gedacht, eerst maar mining, dan hebben we tenminste iets wat werkt.
Ja, ja.
Maar eigenlijk willen we dat niet, willen we iets anders.
Ja, en het is ook bedoeld geweest om de verdeling van de tokens te doen. Dus het lastige van proof of stake is namelijk dat je op een of andere manier de tokens in de wereld moet verdelen op een eerlijke manier. Zodat het ook decentraal blijft.
Mm-hmm.
De keuze bij Ethereum was van we gaan eerst dan gewoon mining doen. Daar kan iedereen in principe aan meedoen. Dat hebben we gezien bij Bitcoin, dat werkt. Ja. Dat iedereen die zin heeft om er geld aan en energie in te stoppen, die wordt dan beloond met tokens. En op een gegeven moment, na een paar jaar, gaan we switchen naar proof of stake. En dan zijn die tokens zijn op een in principe eerlijke manier verdeeld over de wereld. Je ziet ook zeg maar proof of stake netwerken die vanaf het begin af aan hebben geprobeerd om een proof of stake op te zetten. En dan is het vaak een bedrijf die dat heeft opgezet. En die moet ook een arbitraire keuze maken over hoe doen we een soort airdrop van die tokens. En dan kun je altijd natuurlijk een argument aanhangen dat niet fair is, dat het vriendjespolitiek is.
Ja. Oké. Het is wel een richtingenstrijd. Hè? In de Bitcoin-wereld zal iedereen te vuur en te zwaard roepen dat proof of work beter is. Maar blijkbaar is de Ethereum-community vanaf het begin ervan overtuigd geweest dat proof of stake beter is. Waarom?
Waarom proof of stake beter is? Ja. Ik denk dat een van de factoren is natuurlijk de energieconsumptie. Proof of work, hoe het nu werkt, is je moet bewijs genereren van work.
Ja.
Maar die work die de machines uitoefenen zijn eigenlijk niet waardevol. Het is gewoon een computatie die niet echt waarde levert, behalve het secure van de netwerk.
Je staat te rennen op zo'n lopende band.
Ja, heel veel redundantie zit erin. Dus het hele idee van waarom is het veilig? Omdat iedereen tegelijkertijd probeert het allemaal te beveiligen. En één iemand wint en wordt daarvoor beloond.
Ja.
Dus iedereen hebt een potentiële beloning voor zoveel mogelijk effort eigenlijk te herhalen die allerlei andere mensen ook al aan het doen zijn.
Ja, dus het wordt een competitie van wie het meeste energie uitstoot.
Ja, wordt wel gezegd, dat is de allerbeste manier om het veilig te krijgen.
Ja, het is wel extreem veilig. Ja. Maar ten koste van energieverbruik. Ja. Dus dat is een keuze.
Helder. En waarom is Proof of Stake beter?
Proof of Stake is beter omdat het dan een andere, zeg maar, kostplaatje introduceert. Dus in plaats van dat de energie de kost is om de netwerk tegen te gaan, is de kost je eigenlijk je eigen stake. Dus om de netwerk te cheaten, breng ik mijn eigen tokens in gevaar. En dat is dan het switchen van die kostenplaatje van energieverbruik naar die munteenheden zelf.
Ja. Ja. Ja.
Ja, sorry, en in beide gevallen is het dus een manier om te zorgen dat je met een netwerk van mensen die verder elkaar niet kennen, toch ervoor zorgt dat de meerderheid eerlijk blijft. Dat was natuurlijk het grote probleem wat uiteindelijk de blockchain moet oplossen. Is dat, hoe zorg je ervoor dat je met de meerderheid eerlijk blijft, ook al weet je niet wie er allemaal in zit. En zijn sommige mensen misschien wel uit voor hun eigen gewin.
Ja. En het bezwaar dat ik dan hoor, dat is, eigenlijk is dit een vorm van centralisatie. Je geeft de macht aan een betrekkelijk kleine groep. En daar kan manipulatie plaatsvinden.
Ja.
Kan vals gespeeld worden.
Ja, en het is ook gewoon, de design van het systeem is überhaupt dat de deeper pockets, die zullen ook steeds meer bijverdienen. Dus het is gewoon compound macht.
Want ze worden beloond met extra tokens.
Ja, dat is het vooral. Hè? Dus dat je dus meer krijgt voor, als je al meer hebt, krijg je ook meer. Want op zich is natuurlijk centralisatie, heb je met proof of work in principe ook. Want iemand die een enorme mining farm kan neerzetten en betalen, die kan veel efficiënter minen dan iemand die dat op zijn eigen huistuin en keukenpc'tje probeert.
Ja, dat is ook waar. Oké, maar Heysel, jij bent ervan overtuigd dat inderdaad proof of stake dat per saldo voordelen heeft?
Het heeft zijn voordelen en zijn nadelen. Ik denk voor Ethereum en wat het kan worden, denk ik dat het voordelig is. Dan we gaan ook gelijk. Dus Ethereum die heeft nu heel veel decentralisatie, controle uit de handen gegeven om compliant te worden.
Compliant met wat?
Met de regulators, vooral in de Verenigde Staten.
Oké.
Sanctiewetgeving.
Sanctiewetgevingen. Ja. Dat zien we ook bij Tornado Cash, hoe dat is gebeurd.
Zeker. Ja.
Dus ik denk, kijk, blockchain en crypto technologie, ze hebben een heel groot probleem om een global currency te worden. Het probleem daarvan is hoe we überhaupt op deze punt zijn gekomen. Dus vroeger hadden we de trade. Dus ik had vis, jij had brood en wij gingen ruilen. En op een gegeven moment ging dat een beetje te lopen en toen kwamen er bandieten. Dus die kwamen mijn vis te stelen, die kwamen jouw brood stelen. En wat er dan is gebeurd, er kwam een andere groep bandieten die zeiden, ik ga jou beschermen als jij mij ieder maand een beetje geeft, een beetje vis geeft. En dat is een soort van de eerste basis van belasting eigenlijk. Mm-hmm. Dus ik bescherm jou tegenover belasting. En dat is dan in de fysieke wereld. En als blockchain dat niet kan faciliteren, dan wordt het heel moeilijk om een rijkdom te creëren in de fysieke wereld zonder zo'n militaire post, een machtspositie. Dus nu als wat er gebeurt in de crypto space, als er een hack gebeurt, gaan mensen naar de politie. En de politie weet niet wat ze daarmee moeten doen. Dus ik zie cryptotechnologie steeds meer in de rol komen van een enabler van democratie. Dan een anarchistische, wij gaan landen en macht eigenlijk overnemen.
Ja, oké. Wat ik nou wel graag wil weten, die merge, 15 september is op dit moment de planning. Hè? Wat gaat er precies gebeuren? Er is nu eigenlijk jarenlang is er getest. Software ontwikkeld, er zijn testnetwerken opgezet. De merge, wat gebeurt er?
Dus hoe we nu hier zijn gekomen, dus de eerste praat over Proof of Stake was volgens mij 2015. Mm-hmm. Toen hebben ze ook de Ice Age, volgens mij heet het. Toen de Difficulty Bomb.
Ja, die zit er ook al heel lang in.
Ja.
Wat is dat?
Nee, dat
hoe even?
Ethereum heeft eigenlijk zichzelf opgelegd van nou, we moeten op een gegeven moment naar die proof of stake gaan. Dus dan bouwen we in het protocol iets in waardoor het op een gegeven moment heel erg moeilijk gaat worden om nog te minen met proof of work. Dat heet dus de difficulty bomb. Dus de difficulty, dus wat miners moeten halen om een valide blok te maken, dat gaat op een gegeven moment exponentieel omhoog.
Actief moeilijk maken.
Ja. En dat is een heel aardig principe.
Maar daarmee zeg je eigenlijk, mining kan straks nog wel. Het wordt alleen extra moeilijk gemaakt.
Ja, dat wordt dus onmogelijk moeilijk gemaakt. Dus het is echt
maar technisch, het is niet zo dat ze...
Nee, alleen wat ze dus hebben moeten doen, omdat het steeds moest worden uitgesteld om naar proof of stake te gaan, is dat ze al een paar keer een upgrade hebben gedaan waarbij die Ice Age weer werd uitgesteld. Ja. Dus het is een technische harde stok achter de deur, maar zo hard blijkt die niet te zijn, want je kunt die stok toch steeds weer een stukje verplaatsen.
Die stok steeds ergens anders neerzetten.
Ja, en dat was de koers. Dat hebben ze volgens mij in 2015 voor het eerst geïntroduceerd. Dus die Ice Age die komt eraan en dat werd steeds weer uitgesteld. Dus toen kwam ze achter, oké, het is niet zo simpel als we dachten. Ja. Het hele proof of stake systeem. Ja, en als je het vergelijkt met een proof of work, je kan een proof of work algoritme met honderden regels code schrijven. Terwijl in de proof of stake is het zo complex dat je nu al 100.000 regels code schrijft.
Is dat zo? Oké.
Dus de complexiteit van een proof of stake algoritme.
Ja, dan is het ook riskanter, hè? Want meer code is riskanter dan weinig code.
Ja, precies. Dan is er ook meer mogelijkheden dat het mis gaat lopen. Ja,
meer bugs mogelijk.
Dus het leek misschien in het eerste instantie makkelijk. En dan hebben ze een deadline gezet voor volgens mij 1,5 jaar of 2 jaar. En dan gaan we proof of stake implementeren. En dat werd iedere keer uitgesteld met 1 of 2 jaar, 1 of 2 jaar. En nu is de stok achter de deur volgende week. En moet het gedaan worden. Ja. In de tussentijd, naast de ontwikkeling, zijn ze ook heel erg aan het testen. Want er lopen gewoon heel veel belangen. Er is heel veel meer waarde dan toendertijd. 2015 was de Etherprijs wat $6 of zo. Mm-hmm. En nu gaat het omhoog. Dus de hoeveelheid belangen die er spelen is enorm. De druk is ook heel groot om het heel hoog om het goed te doen. En nu hebben ze 3 testnets hebben ze die merge al gedaan om te kijken van hoe gaat het lopen, zeg maar de technische flow naar proof of stake. En nu is het op het punt dat het op de main chain gaat gebeuren.
Ze hebben het al stiekem op een paar nodes van de main chain ook al geprobeerd, toch? Met een soort shadow fork, begreep ik.
Dat heb ik niet meegekregen, ja.
Ja, nee, en het is dus ook niet dat er nu iets nieuws gebeurt waar helemaal nog niks aan is voorbereid. Hè? Dus de reden dat het een merge heet is omdat het een samenvoeging is van de main chain met de beacon chain. Die beacon chain die loopt nu ook al een tijdje. Alleen daar gebeuren nu geen transacties op, maar die loopt nu al wel al een tijd parallel aan de main chain. En die worden samengevoegd.
Daarom. Goed, en dan, ja precies, en dan hebben we dus de Ethereum 2.0.
Ja, nou ja, goed. Het grappige is dat mensen hebben het dus inderdaad over Ethereum 2.0. Maar als je kijkt naar Vitalik Buterin, de oprichter van Ethereum, die zegt eigenlijk van met deze merge gaan we van een Ethereum wat 40% af is naar een Ethereum wat 55% af is. Dus, je zou het ook Ethereum 0.55 kunnen noemen.
Work in progress.
Ja.
Wat ik wil zeggen is, Ethereum verandert eens in de zoveel tijd van koers, terwijl Bitcoin dat niet doet. Is dat een juiste vaststelling?
Ik denk dat Bitcoin ook van koers verandert.
Ja, absoluut.
In welk opzicht, bijvoorbeeld?
Dus volgens mij heb je iets van 10 versies van Bitcoin of zo, of misschien iets meer.
Dan bedoel je forks, Bitcoin Cash en zo. Ja, okay.
Ja, goed. En de belangrijkste, de grootste forks van Bitcoin waren natuurlijk ook met de hele block size wars. Dus daar zijn ook wel degelijk wel stevige keuzes gemaakt in hoe het wordt ingericht.
Ja. Oké. Kan Bitcoin wat leren van Ethereum in dit opzicht eigenlijk?
Dat is een goede vraag.
Ja. Moet misschien nog blijken.
Nou, ik weet niet of je de een van de ander moet leren welke kant het op zou moeten gaan. Maar je ziet dat er gewoon hele verschillende filosofieën zijn in hoeveel je wil veranderen aan het netwerk. Dus je hebt in die zin gelijk dat het steeds moeilijker wordt om Bitcoin te veranderen. En dat is eigenlijk ja, met opzet zo gedaan. Dus wil je een Bitcoin verandering doorvoeren, een improvement proposal, dan moet je best wel veel werk daaraan doen. En dan moeten meer dan de helft van de miners moeten accepteren.
Bijna social engineering.
Ja, en daar zijn ook daar is eigenlijk min of meer de ongesproken afspraak dat er eigenlijk nooit een hard fork plaatsvindt. Dus eigenlijk de enige aanpassingen zijn soft forks, waarbij het ook backwards compatible blijft met wat er al is. En daarmee beperk je dus heel erg wat je kunt veranderen. En daarmee accepteer je dus ook dat het dus heel erg grotendeels hetzelfde blijft.
Tragisch, ja.
En Ethereum gaat daar radicaal tegen in. En die hebben meer de start-up mentaliteit van go fast and break stuff. En die hebben helemaal geen moeite met hard forks. En ook met echt grote veranderingen. Dat wordt ook gewoon grootschalig aangekondigd op development conferences. En iedereen zit eigenlijk gewoon uit te kijken naar wat de nieuwe mogelijkheden dan worden als een nieuwe versie aan.
Daar moeten we het zeker straks over hebben. Maar kun jij, nu je dit zo gezegd hebt, ook zeggen of je het een of het ander beter vindt?
Ja,
ze allebei hebben.
Ik denk dat het heel prima is dat die beide soorten in de wereld bestaan. En als je dus iets wil hebben wat een soort enorme goede store of value is, wat een beetje saai is, maar waar gewoon wel je zeker weet dat het blijft werken over 10 jaar.
Voor bankiers zou je bijna zeggen.
Ja, dan is Bitcoin helemaal niet zo'n gek idee. Als je hele radicale dingen wil doen en je wil echt nieuwe dingen gaan opleveren met hele interessante complexiteit, Dan is Ethereum daar beter voor geschikt. Ja. Wat interessant is dat dan vervolgens allerlei fans van Ethereum zeggen, ja, maar alles wat op Bitcoin kan ook op Ethereum.
Ja, dat zeggen de Bitcoiners ook.
Ja, nou, maar dan ga je dus, zeggen van, nou ja, ik ben overal goed in. En ik denk dat eigenlijk bijna per definitie niet waar is.
Ja, wat vind jij, Heysel?
Ja, nee, ik denk dat Ethereum probeert een beetje van alles te zijn. En dat is misschien zijn kracht, maar ook zijn failure, zeg maar. Want je kan niet alles zijn. En Bitcoin is het heel duidelijk wat de waarde is. Het is een store of value, het blijft altijd secure. Maar voor Ethereum proberen ze de jack of all trades te zijn, the masters of none. En dat komt ten koste natuurlijk. En ik denk, hoe meer ik zie van de applicaties die ontwikkeld worden, die een specifieke, zeg maar, niche gaan vervullen, dan is het moeilijk om voor Ethereum te kiezen. Want je hebt de kracht van alles, maar niet de master. Je kan niet geoptimaliseerd worden voor dat ene use case.
Ja.
Dus dat is ook het probleem van Ethereum. Een soort van identiteitscrisis wat zij nu hebben. Omdat ze alles proberen te zijn tegelijkertijd.
Ja. Jacob zegt al, benieuwd naar wat er mogelijk is. Gaat er nu eigenlijk veranderen in Ethereum behalve dat proof of stake? Dat is volgens mij niet het enige.
In Ethereum, het hele roadmap voor Ethereum 2 had meerdere, zeg maar, upgrades. Mm-hmm. Dus er zijn nu EVM was eentje, dus de Ethereum Virtual Machine, waar je dan smart contracts kan programmeren. Gaan ze swappen voor de WASM. Dus dat is dan WebAssembly. Dat zegt misschien helemaal niks voor de...
Mij niet in elk geval, nee.
Maar wat het om gaat is dat de Ethereum Virtual Machine is heel, heel zwaar om te draaien op de netwerk. Dus zij hebben dan een lichtere versie gebouwd waar je toch smart contracts kan programmeren. Maar dan is het iets
Virtual
lichter.
Machine light.
Ja.
Ja, want op dit moment is er bijna niemand die ook maar de computerkracht heeft om een full archival node van Ethereum te draaien.
Ja.
En dan wordt wel gezegd van, ja, maar dat hoeft ook niet per se. Maar ja, dan ga je dus wel weer vertrouwen op de paar partijen die dat wel doen.
Ja.
Die draaien allemaal op in de Amazon Cloud over het algemeen.
Ja.
Dus als je het veel centraler krijgt, kun je het niet krijgen.
Nee.
Ja, dat is ook een paradox überhaupt van deze space. Is het decentraliteit, maar alle nodes draaien bij de Amazons en Googles.
Ja.
Je geeft eigenlijk die bedrijven heel veel macht. Dus daar moet ook eigenlijk een oplossing voor komen.
Ja. Als het gaat om wat is er nieuw straks, dan heb ik mezelf nog wel op een dwaalspoor laten brengen. Want ik was gaan denken, de transacties worden sneller en goedkoper. Maar dat is in elk geval nog niet het geval, hè? 15 september.
Nee. En ik denk dat de transacties, de focus moet niet per se op de layer 1 zijn van Ethereum. Ik denk dat de layer 2...
Layer 1, dat is de transacties.
Op Ethereum netwerk zelf. Dus die draaien op de gas fee van Ethereum.
Ja.
Maar voor de average programmeur die een applicatie gaat bouwen, is het dan meer voordeliger om dat op een layer 2 te bouwen.
Ja.
Want die kosten die zijn... Die
te vergelijken met het Lightning netwerk voor Bitcoin. Precies. Zulke dingen.
In theorie wordt het ietsje sneller. Omdat je krijgt meer finality. Dus een nieuw blok op de Ethereum met die validator node is eigenlijk met zekerheid gewoon goed. En blijft staan. Terwijl je nu heb je, net als bij Bitcoin, soms dat je collisions krijgt. Alleen bij Ethereum krijg je die veel vaker. Omdat,
en wat zijn collisions?
Ja, dat er dus twee miners eigenlijk tegelijkertijd een valide blok vinden, maar wat niet hetzelfde is. En die worden dan de wereld ingestuurd. En dan degene die als eerste de meerderheid van het netwerk bereikt, die wordt eigenlijk geaccepteerd. Maar in de tussentijd kan jouw blok kan wel al een tijdje geaccepteerd zijn en dan wordt die weer teruggedraaid. En dat is heel vervelend, want dan moet je dus wachten op een aantal confirmations.
Ja, het vertraagt ook.
Ja. Dus en dat gebeurt niet vaak, maar het gebeurt vaker op Ethereum dan op Bitcoin, omdat die tijden tussen die blokken korter zijn. En de inschatting is dat door dat op te heffen, dat je ongeveer 10% snelheidswinst hebt. Maar daar merk je in de praktijk niet zoveel van.
Nee. Dus die sprong wordt nu niet gemaakt, maar ik begrijp dat de merge wel op termijn dat mogelijk maakt. Dat die transacties een stuk sneller worden.
Ja, dus ja.
Dat... Het is een deel van de roadmap die uiteindelijk leidt naar een veel sneller netwerk.
Ja.
Ja, oké, nou goed. Daar wachten we dan geduldig op. Wat doen we intussen met de miners? Want die, die hebben al die tijd braaf zitten minen. En natuurlijk ook het netwerk wat dat betreft vooruit geholpen. Die staan met lege handen.
Ja, dat is ook een van de risico's überhaupt van de merge. Is om die miners, zeg maar, de nieuwe chain te laten accepteren. Die hebben enorme economische belangen om eigenlijk niet voor de merge te gaan.
Om door te gaan met de oude chain eigenlijk, zeg je dan.
Ja.
En is dat een reëel risico? Dan krijg je dat je net als bij de eerste fork van Ethereum, dat je een soort Ethereum en een Ethereum Classic weer gaat krijgen.
Ja, dat is een risico.
Sterker, dat was een hele rare situatie volgens mij een week of twee geleden. Toen kon je op CoinGecko en zo al een Ethereum POW zien.
Oh.
Met koers en al. En met exchanges waar je die zou kunnen kopen. Terwijl die, ik begon toen te denken dat die bestond.
Ja.
Maar hij bestond niet. Kun jij dat uitleggen, Haisel?
Nou ja, dat heb ik ook gezien trouwens. Dus dat die miners dan die niet willen meebewegen met de merge, die gaan dan gewoon door. En dan krijgen ze nog een Ethereum.
Met hun eigen ether en dan met mining.
En die worden nu alvast verkocht dan dus eigenlijk.
Ik heb geen idee wat er aan de hand was. Zo leek het wel.
Ja.
En toen later las ik dat die hele fork nog niet geweest was. En toen begreep ik het gewoon niet meer.
Ja. En het probleem voor die ene chain die dan zal ontstaan, is dat de economische belangen die, zeg maar, met de main Ethereum community zijn, die zullen dan waarschijnlijk meebewegen met de merge. Dat komt omdat vooral door de stablecoins van deze wereld, dus die hebben dan heel veel macht verzameld. De stablecoins zijn dan de 1-op-1 koppeling van een dollar bijvoorbeeld met een cryptomunt.
Ja.
Dus er is heel veel geld in de hele Ethereum space die is afhankelijk van de dollar. Dus er zijn een paar centrale partijen.
Ja, de Tether, USDT en de Circle.
Ja, USDC.
Ja.
En wat er is gebeurd is, dus omdat zij die stablecoins hebben kunnen maken, is dat ook een soort van veilige collateral voor al die DeFi-protocollen.
Onderpand.
Dus heel veel, inderdaad, heel veel DeFi-protocollen die zijn uiteindelijk ook afhankelijk van de USDC's en de Tether's van deze wereld. En als zij zeggen van wij gaan mee met de merge, dan al die tokens die ook eraan gekoppeld zijn, indirect of direct, die zullen dan ook mee moeten bewegen. Want dat betekent dat als dat niet zo is, als zij blijven, dan is de waarde van die token niks meer waard. Want je kan niet twee...
Ja, je hebt er in één keer twee, ja.
Ja, en je kan niet twee pegged tokens hebben op dezelfde asset.
Nee.
Nou, zelfs als voor de NFT's, dat was ook een van de vragen die werd gesteld op Twitter naar aanleiding van deze aflevering. Van ja, wat stel dat het dus straks splitst, dan heb je dus in één keer al je NFT's heb je dubbel. Ja. Dat is wel mooi als het ook iets waard blijkt te zijn.
Nou ja, iets waard. Misschien worden ze dan juist wel minder waard.
Ja,
want twee echtheidskenmerken voor hetzelfde ding, dat is fataal.
Ja, ja. Nou ja, dan is het niet meer schaars.
Dus nee.
Dan
nee.
is het dus inderdaad ineens een heel stuk betrouwbaar.
Dat is wonder. Maar bovendien, als ik me probeer te verplaatsen in die miners, wat heb je eraan om zo'n fork uit te voeren? Want dan heb je weliswaar je eigen coin waarin je dan lekker door kunt minen. Maar als het alleen voor jou voordelig is, dan gaat dat natuurlijk niet lukken. En dat zag je eigenlijk ook, hoe dat dan ook gekomen kan zijn met die Ether POW die op CoinGecko te zien was. Die begon met een koers van, precies, met een koers van $130... wat al minder dan 10% is van de koers van dat moment.
Ja.
En die ging in no time ging naar ver onder de $100.
Ja. Ja, dat zou gebeuren.
Niemand wil zo'n ding hebben, dus hoef je, ja, als je, dan kun je hem wel minen, maar dan levert het niks op.
Nee, precies. Het creëert een beetje de oude situatie, maar dan erger. Dus van Ethereum Classic. Ja. En nu heb je allerlei assets op die chain die eigenlijk geen waarde hebben. Want die zijn allemaal naar de nieuwe chain.
Is de redelijke verwachting, als ze dit gaan proberen, dat het een stille dood sterft?
Iedereen zo snel dat gaat proberen te verkopen, dat die hele koers helemaal in elkaar.
Dat wordt ook links en rechts geadviseerd. Dus ik daar stukken over lees van deskundigen. Ja.
En, maar het gevaar, dat is ook het gevaar van de merge überhaupt, is dat dan je laat weer zien dat de macht van de dollar dan een enorme rol speelt in de Ethereum community. En dat kan je als negatief zien, maar het is ook positief. In de zin van, ja, het is waarschijnlijk heel erg beïnvloed van de dollar. Maar dan wordt het een soort van de compliant cryptocurrency. En ik ben ook ingestapt in deze wereld met een radicale crypto gaat de wereld veroveren. En gewoon heel anarchistisch, I guess. En nu begin ik steeds meer de waarde te zien van juist de compliant side van de cryptotechnologie. Ik denk dat het enorme efficiëntie kan bieden aan democratie en ook transparantie kan bieden.
Dat er toch beschermingsmechanismen zijn voor consumenten, voor bedrijven, voor staten misschien.
Ja, precies. En dan, dat zie je nu als een hele duidelijke beweging van de space. Want wij gaan eigenlijk die compliance kant op. Wat dan het iets meer ook toegankelijk maakt voor alle instituten die er zijn.
Stabieler.
Om ook in te kunnen stappen. Dus je kan het als negatief beschouwen of als positief. Ik denk dat dat voor iedereen anders is.
Nou, een van de risico's die ook wel wordt genoemd is omdat je dus voor dat staking best wel, je moet 32 ether inleggen, wil je überhaupt een validator zijn. Hè? Nou, dat is best wel een hoop geld. Dat is meer dan €60.000 met de huidige koers. Dus je ziet dat allerlei platformen zoals Coinbase en Kraken en Binance dus bieden aan van nou, maar wij doen dat voor je en dan kun je met z'n allen samen een klein beetje inleggen.
Cool.
Maar daar, precies, maar door die pools krijg je natuurlijk dat de macht over die validators best wel over een klein groepje partijen verdeeld is. En dat de angst is van nou, dat zijn de partijen waar de autoriteiten straks gaan aankloppen als ze dit hele netwerk gaan censureren, zeg maar.
Ja, censureren, surveilleren, noem maar op.
Ja, surveilleren kan natuurlijk al vrij goed, want het is allemaal
transparant.
Ja, dat is waar, blockchain,
natuurlijk. Ja,
maar
dat is waar.
Zeker als je het wil gaan censureren, dan en wil voorkomen dat mensen bij hun geld kunnen, bijvoorbeeld.
Ja. Laten we het verder over die merge hebben, Jacob. Wat kan er technisch misgaan?
Ja, nou ja, goed. Het is wat Heuschel ook al zei. Ethereum is technisch natuurlijk enorm complex. En er draait natuurlijk van alles en nog wat bovenop. Wat ook nog eens allemaal ingewikkelde smart contracts zijn met heel veel potentiële complexiteit. Dus het is heel moeilijk te voorspellen wat er eigenlijk mis kan gaan. Je ziet dit, als je dit soort overgangen naar een nieuwe versie hebt, bijvoorbeeld in systemen van banken, dan doen ze dat met opzet ergens midden in de nacht in een weekend.
Ja.
Op het moment dat niemand het gebruikt en dan ga je even een paar testtransacties doen. En toch best vaak moet je dan toch weer de hele boel terugrollen, want je hebt ergens geen rekening mee gehouden. Nou hebben ze dit natuurlijk geprobeerd
zo goed gedaan. Ja.
Ja, ze hebben het zo goed mogelijk proberen te testen. Maar ja, het testnetwerk is natuurlijk nog steeds niet hetzelfde als het echte netwerk. Want anders, waarom zou je anders een echt netwerk nodig hebben? Ja. Dus ja, waarschijnlijk gaat het allemaal wel goed. Maar ja, het kan ook zijn dat dan in één keer toch, bij wijze van spreken, na een paar blokken het helemaal vastloopt. Ik weet niet of er scenario's op de plank liggen om het dan toch maar weer eventjes tijdelijk terug te
krijgen. Ik wil zeggen, kun je het dan corrigeren? Dat is wel even een vraag. En 15 september trouwens is notabene een donderdag. Dus eventjes in de nacht van zaterdag op zondag. Dat is dus niet wat er gaat gebeuren.
Het is overigens niet precies op één tijdstip. Hè? Dus het is een soort tijdslijn. Dus bijvoorbeeld vandaag wordt de zogenaamde Bellatrix update wordt van kracht.
Vandaag is 6 september.
Ja, en dan gaat er een soort eigenlijk een teller lopen. Die zegt van op het moment dat de difficulty een bepaald getal wordt. Met heel veel nullen erachter. Dat is een hele hoge difficulty. Dan dat is een signaal voor alle clients om over te schakelen op die proof of work. Van proof of work naar proof of stake. De inschatting is nu dat dus op 15 september gaat zijn. Dus het zou kunnen, als in één keer heel veel minder mensen gaan minen of zo, dat het misschien langer duurt. Dat weet ik niet.
Ja.
Maar dan zal het ergens in die week zijn. En dan is wel de verwachting dat de hele omschakeling van de hele chain best wel eens een paar dagen kan gaan duren. Tenminste, zoals ik het las. En waar dat precies aan ligt, weet ik niet. En hoe dat dan werkt, of je op de een of de andere chain zit. Dat lijkt me ook nog wel interessant.
Of hoe het werkt als er iets misgaat en je moet gaan besluiten, gaan we nou door of gaan we nou terug? Ja. Dan krijg je een...
Nou, denk ik wel dat er best wel een legertje aan developers echt wel klaar zit om bij wijze van spreken een noodpatch uit te
brengen. Moeten we ons dat voorstellen eigenlijk? Is er een control room met heel veel beeldschermen?
Wie
weet het.
Nee, het is allemaal decentraal. Dat maakt het ook een stuk complexer.
Iedereen zit gewoon thuis op zijn zolderkamer.
In principe, zo kan je ervan uitgaan, ja.
Maar er zijn wel een soort wekelijkse calls van de main developers van Ethereum. Dus ik kan me voorstellen dat die misschien iets vaker gaan zijn nu.
Ja.
Op het moment zelf.
Ja. Oké, wat moeten bezitters van Ethereum eigenlijk verwachten? Of wat moeten ze doen? Is het verstandig om heel stil te zitten? Of moet je juist even helemaal in dollars of iets dergelijks? Wat is slim?
Ja, ik durf hier niet echt een antwoord op te geven.
Wij geven geen beleggingsadvies. Nee.
Wat ze hadden kunnen doen, wat je al kunt doen, omdat dus die Beacon Chain is dus al actief. Dus je kunt al validator worden. Nou, daarvoor heb je 32 Ether nodig. En je komt in een soort van wachtrij daarvoor. Maar je kunt dus ook al via de grote exchanges... kun je dus ook al je Ethereum steken. En dan wordt het dus wel... Dan ga je dus mee in dat validatienetwerk. En dan krijg je dus ook rente op je Ether.
Ja, zeker.
Het nadeel daarvan is dat het weer... ontsteken, dus het terughalen van je ether uit zo'n staking pool, dat kan nog niet. Daar is gewoon nog geen mechanisme voor gebouwd.
Moeten ze nog even bouwen.
Het wordt ook letterlijk niet in deze merge nu gebouwd.
Wow.
Dat komt in de volgende update. Dus dat maakt het wel in die zin spannend. Ja. Je moet er wel echt in geloven, wil je het steken. Want ja, je kunt het er niet zomaar ineens weer uithalen.
Je moet je centjes niet overmorgen nodig.
Het is een soort termijndeposito, zullen we maar zeggen.
Ja, ja, ja.
Maar voor de holder van de ETH is dit wel heel erg voordeliger. Want het creëert echt wat ultrasound money. Dus dat het van een inflationary systeem gaat naar een deflationary. Dus dat is toch best wel een voordeel.
Komt in ieder geval heel veel minder ether dadelijk bij per dag. Omdat dat hele mining dus weggaat. Maar je krijgt wel dus inderdaad rente op je gesteekte ether. Dus voor, als je niet aan
en
het
zijn
minen
dat nieuw gegenereerde coins, die rente?
Ja, volgens mij wordt dat voor een deel betaald vanuit de gas price.
Volgens mij ook, ja. Ja.
De fees.
Ja, maar in ieder geval gaat het dus inderdaad. De theorie is dat het dus wel veel schaarser wordt, ook Ethereum, omdat er dus veel minder bijgemined wordt.
Ja.
En dat zou dus betekenen dat het dan dus ook meer waard zou moeten worden. Maar ja, dat is niet per se hoe de markt Koers. Altijd reageert natuurlijk. Nee. Hè? Dat zie je ook bij Bitcoin. Als dat echt zo was, als het schaarste alleen maar voor een opwaartse prijs zou zorgen, dan zouden we ook nooit het hebben over een dalende Bitcoin.
Nee, maar goed, lange termijn kan het wel zo werken.
Dat is wel de voorspelling, maar dat is natuurlijk de voorspelling van mensen die fan zijn van Ethereum. Dus ja, dat is.
Ik lees intussen wel dat exchanges, partijen als FTX, Binance en zo, dat die heel voorzichtig gaan zijn rond de tijd van de merge. Ergens las ik FTX, geloof ik, daar kun je wel traden. Of was het Binance, een van de twee kon je wel traden. Maar je kunt niet storten of opnemen.
Maar dat is ook logisch. Hè? Dat zie je ook, dat zag je ook bij de forks van Bitcoin en zo. Dat eventjes allemaal wordt stilgelegd. Omdat je weet even gewoon nog niet wat er precies gaat gebeuren. En als er iets misgaat en mensen kunnen in één keer hebben een loophole, waardoor ze in één keer hun ether kunnen verdubbelen. Of in één keer helemaal kwijt zijn, bij wijze van spreken.
Ja.
Wat je ook wel, zeker als er wel echt een fork ontstaat met een ether POW bijvoorbeeld, dan wil je ook voorkomen dat mensen per ongeluk hun ether naar de verkeerde chain gaan sturen. Ja. En dan dus dat ze gewoon helemaal kwijt zijn.
En
als laatste heb je dan ook nog natuurlijk oplichters. Want oplichters luisteren naar ieder nieuws en proberen mensen op basis daarvan te bewegen iets te doen. Dus er is ook echt door de Ethereum Foundation gezegd van jongens, je hoeft niks te doen als ETH holder op het moment dat deze merge gebeurt. Als je een mailtje krijgt van iemand die zegt dat je wel iets moet doen, van stuur al je ETH voor de zekerheid naar dit adres, dan is het dus
helemaal veilig.
Dan
word je getreed.
Wij houden jouw ether vast tijdens de merge om zeker te zijn dat je het daarna weer terugkrijgt. Ja,
dat... ja en stuur meteen je seed even mee.
Ja, en je pincode.
Ja. maar goed, er is van alles omheen. NFT's werden al genoemd. Allerlei smart contracts zijn er. Partijen met grote bedragen. Het is wel gewoon riskant. Iedereen loopt eigenlijk risico nu.
Ja, iedereen houdt nu een beetje zijn adem in.
Je kunt niet uitsluiten dat na 15 cent geen ether meer is. Nee, of ben ik nou te negatief?
Nou, het is natuurlijk nog steeds uit en terug getest. Hè. Dat kunnen we niet vaak genoeg benadrukken. Maar Vitalik heeft het zelf ook al vergeleken met... je bent toch in een vliegtuig dat aan het vliegen is... de motor aan het vervangen. Je gaat een propellervliegtuig ombouwen naar een jet... terwijl je aan het vliegen bent...
Even in vrije val.
Toch even spannend, ja.
Ja, ja, ja. Hoe spannend vind jij dat, Huisjel?
Ik vind het heel erg spannend, ja. Het is,
je wat betekent het voor jouw bedrijf eigenlijk? Wat doe je nou als bedrijf dat toch ook het nodige doet met het Ether-protocol?
Wij zitten eigenlijk een beetje vanaf een afstand. Wij doen niet echt aan trading en al die dat dingen. Wij gebruiken technologie vooral om gewoon applicaties te bouwen.
Ja.
Dus echt voor wat zij ook, zeg maar, willen... dat programmeurs technologie gaan gebruiken voor echte toepassingen.
Maar is het voor jouw klanten verstandig om alles maar even uit te zetten op 15 september? Of hoeft dat niet?
Nou, ik denk, ja, als je eenmaal erin zit, dan ga je gewoon ermee, denk ik. Maar ik denk gewoon überhaupt voor de space, dat het wel een heel belangrijk datum is om te kijken hoe het gaat uitspelen.
Ja. Maar als Ethereum gebruiker, al heb je maar een wallet met Ethereum erin, moet je dan eigenlijk upgraden? Ik heb geen idee. Of gaat dat na 15 september, blijft dat gewoon doorfunctioneren?
Dat gaat volgens mij wel doorfunctioneren.
Ja, je clients zul je waarschijnlijk moeten upgraden als je het echt draait op je eigen computer.
Mm-hmm.
Als je een wallet hebt, dan mag je ervan uitgaan dat die ofwel gewoon blijft werken, ofwel dat dat degene die wallet heeft uitgegeven...
Een custodial wallet bedoel je dan? Of?
Ja, bij een custodial wallet zal degene die hem voor jou...
Sowieso de zorg draait, van een ander dan.
Ja, een update moeten zorgen dat in ieder geval op zijn minst dat je na die merge zorgt dat je naar de goede adressen.
Ja, nee, maar als ik echt een wallet heb in een app, waarvan ook de not your keys, not your coins, maar ik heb wel mijn keys, dus ik heb wel mijn coins op mijn smartphone of op mijn laptop of wat dan ook.
Nou ja, die keys veranderen in principe niet.
Die veranderen niet.
Als je die goed hebt opgeslagen, dan ben je eigenlijk...
Maar dan, jij zegt, dan moet je waarschijnlijk wel die wallet gaan upgraden.
Ja, dat zie je wel. Maar dat zul je sowieso vaker moeten doen. Gewoon überhaupt als je veilig wil blijven. Want die wallet software heeft natuurlijk op zichzelf ook bugs en dergelijke die erin gevonden worden. Helemaal los van de blockchain.
Ja. Wat denken jullie dat de koers gaat doen? Big smile.
Ja, ja, dat is altijd. Ja, dat soort voorspellingen die zijn natuurlijk altijd mooi om dan achteraf te zien dat je het helemaal mis had. Je ziet natuurlijk dat heel veel al ingeprijsd is in de koers. Hè? Dus de Ethereum-koers is toen het steeds duidelijker werd dat het ook echt half september ging gebeuren. Zie je hem dus ook dat hij best wel een stukje gestegen is daardoor. Ja, ik kan me ook voorstellen dat daar misschien ook wel weer zenuwen ingeprijsd zitten. Dus in theorie, als het goed gaat, zou je verwachten dat hij dan in ieder geval omhoog gaat vanwege de euforie dat het gelukt is.
Ja, ja, ja.
Maar ja, nogmaals, geen beleggingsadvies.
Nee.
Want het kan ook misgaan. En,
precies.
Ja, dat, ja, goed. Het is echt
kan beide kanten op.
Het is een soort coinflip.
Het is wel zo, Heuschel, dat in de aanloop hier naartoe heeft de Ether best wel een rally doorgemaakt. Hè? En die is dan wel een beetje verstoord door wat de baas van de centrale bank in Amerika allemaal roept. Maar heeft het beter gedaan dan Bitcoin.
Ja, en ik denk dat dit ook een rol speelt.
Er blijkt een zeker optimisme uit, toch wel.
Ja, ja. Ik denk dat dit merge ook een rol speelt. Want mensen zien de opportunity, zeg maar, dat het omhoog gaat door. En zo'n grote upgrade.
Ja.
Ja.
Ja. Oké. Wordt Ethereum nu kwetsbaarder voor regelgeving? Door proof of stake?
Ja, ik denk van wel. En ik zie dat ook eigenlijk als positief, moet ik zeggen.
Ja, ja, dat zei je net toch eigenlijk al, hè? Dat
ja.
Compliance.
Ja,
het is.
Het gaat steeds meer die kant op, zeg maar. Met dit merge erbij.
Ja, je krijgt nu een mechanisme dat eigenlijk het netwerk ook kan zeggen van hey, deze validator doet iets tegen de regels, dus we slashen zijn ingelegde ether.
Ja.
Vitalik heeft ook zelf gezegd van dat hij er een voorstander voor zou zijn als dat mechanisme ook wordt ingezet om bijvoorbeeld validators die dus wel censureren, het zij op basis of bijvoorbeeld naar aanleiding van een verzoek van een opsporingsinstantie, dat je dat dus zou gebruiken om dan hun stake te slashen. Maar dat zie ik persoonlijk niet als heel realistisch, want juist die validators die door de overheid zouden worden aangesproken zijn ook degene die het grootste deel van de voting daarin hebben. Want dat zijn de partijen met heel veel van de ether.
Ja.
Ja.
Heuschel, wat wil jij nog voor nieuws in de ether van de toekomst?
In de ether van de toekomst?
Ja. Wat heb je nog nodig? Wat staat op je verlanglijstje?
De toepasbaarheid van zero-knowledge proofs vind ik heel interessant. Voor het schalen, maar ook voor de applicaties waarmee je dat kan. Dus de dingen die je kan bouwen met zero-knowledge proofs. Dus om een voorbeeld te geven. Heel veel van die spellen die nu op Ethereum leven, die zijn spellen waar je alle informatie zichtbaar is. Dus denk aan schaken, dan heb je alle informatie op het bord.
Ja.
Maar er zijn andere spellen waar je een gedeelde state hebt, dus bijvoorbeeld een kaartspel, dan is het belangrijk om te kunnen valideren dat diegene de kaart in zijn handen heeft, zonder dat ik mag inzien wat voor kaarten er is.
Ja.
Dus ik denk dat soort toepassingen die mogelijk worden door middel van zero-knowledge proofs heel interessant zijn voor de dingen die ik daarmee kunnen bouwen.
Ja, en dat is er nog niet.
Ja,
en dat moet
komen. Het komt eraan.
Dan zou je dus een soort van bewijsbaar eerlijke casino's kunnen bouwen online.
In principe wel.
Ja, daar is wel behoefte aan, denk ik.
Ja.
Ja. Ja. Maar dat zit dus al in de pijplijn, begrijp ik. Maar iets wat voor de toekomst, wat nog niet in de pijplijn zit, en wat jij wil.
Moeilijke vraag. Ik denk dat als ik dat zou weten, dan had ik het al gedeeld.
Ja, vast. Ja.
Of zelf gebouwd.
Of zelf gebouwd, ja.
En hoe zit het voor jou, Jacob? Zijn er dingen waarvan jij zegt van dat zou Ether nou eigenlijk best kunnen gebruiken?
Net als alle blockchain-netwerken kan het een heel stuk gebruiksvriendelijkheid gebruiken. Maar ik denk dat natuurlijk vooral zit in de applicaties die erop worden gebouwd.
Precies.
En wat het echt wel nodig heeft, is dus dat het op een of andere manier zodanig lichtgewicht kan worden gemaakt dat het op heel veel simpele devices kan worden gedraaid. Want de neiging om het zo complex te maken dat het alleen maar in grote datacentra van hele rijke bedrijven draait, dat werkt gewoon centralisatie in de hand. En ik denk de kracht van deze technologie wordt groter naarmate die decentraler is.
Goed. Nog iets wat jullie kwijt willen wat ik niet heb gevraagd? Wat ik ten onrechte niet heb gevraagd?
Nee, ik heb...
Diepe stilte. Goed zo. Nou, dan beëindig ik hiermee deze Cryptocast. En ik dank jullie heel hartelijk. Haysel Dabian van Cryha. Co-host Jacob Boersma van WBNode. En volgende week is Sebastiaan van Erne hier te gast. Met hem spreken we over het organiseren van Bitcoin Amsterdam 2022. Dat is dan weer in oktober. En co-host daarbij is Bert Slachter. Vergeet de Cryptocast niet te delen met je volgers op Twitter. Met de mention @cryptocast.nl. Reviews moet je achterlaten op Apple Podcasts. Dan kunnen we beter worden gevonden. Like, subscribe en comment op YouTube. En wat de Cryptocast redactie betreft. Dankjewel. Tot volgende week. Dag.
Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.